We willen samen een gedeelte gelezen uit de brief aan Efeze, hoofdstuk 6, en dan lezen we vanaf vers 10 tot en met vers 20. Daar staat het volgende geschreven: Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Het jaar onze Heren 2020 is bijna voorbij. Vanavond willen we terugzien op het voorbijgaande jaar en we mogen ook uitzien naar de komst van de Heere Jezus Christus, zoals zo mooi staat in Titus 2 vers 9. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Dat is onze hoop, dat is onze verwachting, dat is de zalige hoop. Als we terugkijken op wat er gebeurd is in de gemeente hier in Halderwijk. Zondagsmorgen mochten we samenkomen. In april was daar alleen de uitzending via de livestream. Elke week op woensdagavond waren er de bijbelstudies of de bidstonden. Het aanbod is bijna elke week open geweest. En dat voor het 26e jaar. Na de laatste 3 weken was er een gedwongen sluiting. Ook mochten we het 25-jarig jubileum vieren met een optreden van Joke Buis. Dat was ook in deze ruimte. Dus in die zin reden tot dankbaarheid. Er is een avond geweest met Israël in de Bijbel. Nacht van het gebed van Open Doors is er geweest. Ook een Maranatha zoeklichtavond is er geweest. En ook de woning mocht het hele jaar bewoond zijn. En daarnaast was de website het hele jaar ook te bezoeken met de mogelijkheid van de livestream. En wat ook veel is gebruikt. Privé was dat zo dat ik 2 keer ben opgenomen in het ziekenhuis. Dus dat is dan wat mij betreft een beetje een triest gebeuren. Dat was in maart en in juli. Als we vervolgens kijken naar de profetische klok, dan is daar 1 land, 1 volk waar je altijd naar moet gaan kijken. Om te kijken van hoe laat is het op Gods klok. En dat is het volk Israël, het land Israël. Al 72 jaar lang is dat land Israël weer bewoond door de Joden. En de hoofdstad Jeruzalem is er nog steeds. Want we weten ook vanuit het profetisch perspectief dat daar nog een geweldige tijd, zoals de Bijbel noemt, de grote verdrukking zal plaatsvinden. En alles zal zich gaan richten tegen Israël. We hebben een gedeelte gelezen uit de Efezebrief. En als je deze brief in zijn geheel gaat lezen, dan kun je zeggen dat is dé heilige grond voor de gelovigen. Voor de christen. Want in deze brief wordt zo duidelijk gemaakt in welke geweldige positie we zijn gezet. Gisteravond hebben we daar ook nog een gedeelte van gelezen. Op de bid stond Sjouke heeft het eerste gedeelte gelezen van Efeze en daar staat in vers 3 dat geweldige dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Vanavond willen we ook stilstaan bij een oorlog waar u in verwikkeld bent. Want we hebben gelezen van de wapenrusting Gods. En die wordt niet zomaar aan ons gegeven. Maar daar staat heel duidelijk bij om te kunnen standhouden. Om eerst even het... Gaan we even zien of dat werkt vandaag? Ja, in één keer. Geweldig. Even kijken naar de indeling van de brief. En eigenlijk is dat een hele mooie indeling. Bestaat uit de drie gedeelten. Is heel makkelijk te onthouden. Zitten, zoals je nu zit. Wandelen, straks de dienst afgelopen is, wandelt u weer naar buiten. En dan een derde is standhouden. En daar willen we vanavond bij stilstaan. De plaats van de christen, zitten, die spreekt over de rijkdommen die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Er zijn wel christenen die zeggen van ja, maar je moet nog een extra zegen krijgen. Dat is een beetje vreemd als je alles al ontvangen hebt. Hoe kun je dan nog meer krijgen? Ik denk bij mezelf als het dat gezegd wordt, lees dan gewoon de Efezebrief. Dat is toch zo duidelijk als wat, want daar staat in dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen. Vervolgens is het van ja, dat gaan de eerste drie hoofdstukken over. Vervolgens is het van hoe ga je dan met hem wandelen? Nou, de wandel met de Heer, dat wordt in hoofdstuk 4, 5 en een gedeelte van hoofdstuk 6 wordt het heel duidelijk naar voren gebracht. Dat is onze wandel met de Heer. We kunnen dat wel even een heel klein gedeelte van lezen. Dat staat in Efeze 4. Want je kunt zeggen, dat is ook het thema. Of dat is ook datgene wat deze brief aan de gelovigen in Efeze wil duidelijk maken. Efeze 4, en dan lezen we even vanaf vers 17. Maar het gaat vooral om vers 24. Maar dan zien we even het verband waar het in staat. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen, zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de ontwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Ze hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Nou, een grotere tegenstelling kun je al niet aangeven. Degenen die in de wereld wandelen, zonder God wandelen, zonder de Heer Jezus wandelen, er staat in hun ijdelheid van hun denken. Nou, wat is er wat ijdelheid van denken op dit moment? Vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Maar gij geheel anders. Want wat mogen we aandoen? Ze staat, en de nieuwe mens aandoet. Je kunt het vergelijken met een kleed die je aangedaan hebt. En weten we dat een andere plaats dat we een nieuwe schepping zijn geworden. 2 Korinthe 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Vanavond willen we vooral stilstaan bij hetgeen wat in het laatste gedeelte van deze brief staat. En dat begint met te zeggen: voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Vers 10. Overigens sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Dit is een heel duidelijke oproep. Wees krachtig. Je kunt zeggen van als we, dit is de basis van hetgeen wat er verder volgt. Dit is de basis van de wapenrusting Gods die wij hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Want van wie hebben wij sterkte nodig? Vanuit onszelf zijn we niet zo sterk. Efeze 1 vers 9 zegt: en wat de uitnemende grootte van zijn kracht is, jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte. Efeze 3 vers 16, daar staat: opdat hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door de geest, door zijn geest, met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens. Wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. Vers 12. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Hier worden we opgeroepen om de hele wapenrusting van God aan te doen. Niet een klein onderdeeltje, de hele wapenrusting van God. Wij leven op bezet gebied. Zoals hier naar voren komt, wat de titels zijn van de Satan, de duivel. Hij is de overste van deze wereld. Johannes 12 vers 31. Hij is de overste van de macht der lucht. Efeze 2 vers 2. De verleidingen des duivels, daar hebben wij mee te maken. Want hij is diegene die de macht geeft aan de overheden, de machten, de wereldbeheersers deze duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten. Hij wordt ook genoemd de God van deze eeuw. 2 Korinthe 4 vers 4. De wereld staat onder het beheer van de duivel, de overste van deze wereld. Bent u zich daarvan bewust? Want hoe staat het in het leven van elke dag? Als we kijken naar het afgelopen jaar. We zijn geconfronteerd geworden met een virus wat de hele wereld in de ban had. Want de pijlen van leugen en bedrog, de verwarring en de verdeeldheid zijn er dagelijks. Maar laat het duidelijk zijn, die verwarring komt niet alleen van de mensen, maar degene die achter de mens staat. De mens die zich laat leiden door de overste van deze wereld. Want dat hebben we gelezen in Efeze 4. Je leeft in deze wereld, je denkt in deze wereld en je bent van deze wereld, tot het moment dat je een keuze maakt voor de Heer Jezus Christus. Want dan ben je overgezet vanuit de duisternis in het licht. En dan zijn we burgers geworden van een rijk in de hemelen. Als je in bezet gebied leeft, als je in oorlog bent, dan moet je wel weten wie je tegenstander is. Dus kennis van de tegenstander is essentieel. Als we alleen maar naar mensen kijken, wat de mensen doen, daar word je niks wijzer van. Maar als je weet wie de mensen inspireren, beïnvloeden, dan weet je waar het werkelijke probleem zit. En dat is de duivel met zijn overheden, zijn machten, die wereldbeheersers, deze duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten. Nou, de hemelse gewesten is een beetje een moeilijke aanduiding, maar het wil niets anders zeggen, de wereld die wij niet kunnen zien. Datgene wat voor ons natuurlijk oog onzichtbaar is. Maar dat er heel veel gebeurt, laat dat duidelijk zijn. Hier in dit gedeelte worden er 4 categorieën van wezens, engelen genoemd, de duivelse machten, die werkzaam zijn. Want ook als je dat om je heen ziet, dan is het duidelijk dat die machten werken op allerlei gebied. En het lijkt wel dat de duivel weet dat hij weinig tijd heeft op de dingen die ons op dit moment overkomen. Om een paar voorbeelden te geven vanuit het Oude Testament, hoe dat eigenlijk in elkaar zit, laten we eerst maar even gaan naar 2 Koningen 6. 2 Koningen 6, daar hebben we de geschiedenis van Elisa. Nou, we gaan niet het hele gedeelte lezen. We beginnen even bij vers 15 tot en met vers 18. Dus 2 Koningen 6, vers 15. Daar staat: toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem: ach, mijn heer, wat moeten wij doen? Maar hij zeide, dus dat is Elisa: vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa: Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Heere opende de ogen van zijn knecht, en hij zag, en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere: sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid naar het woord van Elisa. Hier krijgen we een kijkje, om zo maar te zeggen, met wat er werkelijk gebeurt om ons heen. Wij kunnen dat niet zien. Maar hier, Elisa wist van die wereld. En sterker nog, hij zag het. Zijn knecht zag het niet. Maar dan krijg je het bijzondere gebed van Elisa. Zegt: Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. De ogen worden geopend. En wat ziet hij? De berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Om het simpel te zeggen, de beschermengelen waren aanwezig om in te grijpen. Onzichtbaar voor ons natuurlijk oog, maar zichtbaar als we dat proberen te zien vanuit Gods standpunt. Zo is er een voortdurende strijd om de ziel van een mens. Elke keer als iemand tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, is daar een geweldige overwinning behaald op de duisternis. Vandaar dat het ook zo mooi staat dat er vreugde in de hemel is voor elke ziel die zich tot de Heer bekeert. En die strijd is een reële strijd. Wij, de gemeente van de Heere Jezus Christus, staan in die strijd. Dat is niet te ontkennen. Sterker nog, als je dat zou ontkennen, dan ben je niet bewust van je plaats en positie die je ontvangen hebt in de Heere Jezus Christus. Als we dan even gaan naar Daniël 10, dan zien we dat ook de machten, de overheden, onder invloed staan van deze wezens, deze engelen. Daniël 10. Dan lezen we even vers 20 en 21. We gaan niet het hele gedeelte lezen, maar daar staat: toen zeide hij, weet gij waarom ik tot u gekomen ben? Dat is een engel die bij Daniël komt. En daar staat: terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael. Er worden drie engelen in de Bijbel genoemd, en dat is Michael, Gabriel en de Satan, met name. En hier hebben de strijder Gods, Michael, die altijd strijdt voor het volk Israël, die kwam die andere engel tegemoet. Maar wat we hieruit kunnen leren, is dat die machten die er waren, het volk van de Meden en de Perzen, onder invloed stonden van een macht buiten wat zij wisten. Dus een engelenmacht. En zo was het ook met de vorst van Griekenland. Als later Alexander de Grote komt en de hele toenmalige wereld verovert, dan was dat niet alleen Alexander de Grote, maar ook degene die achter hem stond en die hem zijn macht gaf. Want wat is de oproep aan ons? Dat lezen we in vers 13 van Efeze 6. Daar staat: neemt daarom de wapenrusting Gods op om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. We horen ook al weerstand van buitenaf. Dus die boze dag, ja, wanneer is die boze dag? Voordat we daar even op bij stilgestaan, is het eerste opdracht. Lees dat goed, hè? Er staat: neemt daarom de wapenrusting Gods. Betekent een actie. Gaat niet vanzelf. Het is een opdracht om je te beschermen, want je staat in die strijd dagelijks. Om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om je taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Maar die boze dag, dat kan elke dag zijn. Je kunt zeggen, we leven nu op dit moment in een boze tijd. Waarom? Omdat die machten, die onzichtbare machten, zo actief zijn op dit moment. Je zou kunnen zeggen, er hangt wat in de lucht. En dat is wel mooi van toepassing, want dat is de naam van de Satan, de overste van de macht van de lucht. Stand houden. Toen Paulus het schreef, dat kunnen we lezen in Handelingen 28, vers 16 en 20, daar zat hij toen gevangen in Rome. Er staat: toen wij nu in Rome waren binnengekomen, werd aan Paulus toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Om die reden dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en toe te spreken. Want vanwege de hoop van Israël heb ik deze keten om. Dat het nu een handboei was of een voetboei, dat weet ik niet precies. Maar het was wel zo dat die soldaat kon geen kant op. Want die zat vast aan Paulus. Paulus kon geen kant op, maar die soldaat ook niet. En we kunnen wel afleiden ook dat er veel soldaten tot geloof zijn gekomen. Want als je daar met de evangelist Paulus vastzit en je geen kant op kunt, dan hoor je het evangelie van de genade van God dagelijks. En vanuit dat standpunt, zeg maar, zou je kunnen zeggen, die soldaat wordt als een soort type, een model voorgesteld. Een legionair wordt hij ook wel genoemd, dat was dan een Romeinse soldaat. En dan krijg je die wapenrusting van God. Het eerste wat er gezegd wordt, dat staat in vers 14, stelt u dan op. Nou, hoe moet je je opstellen? Uw lendenen omgord met de waarheid. Nou, hier is een meneer die laat alle onderdelen zien wat een Romeinse soldaat aandeed. Ja, het filmpje ging er uiteindelijk over dat, hoe zwaar is hij, maar dat is niet het meest interessante. Het gaat nu om de onderdelen, om duidelijk te maken van hoe u zich wapent. Want als je in de oorlog gaat zonder bewapening, wat heb je daar aan te zoeken? We zullen zo meteen bij al de facetten rustig even stilstaan. Als eerste wordt er gezegd, houd dan stand uw lendenen omgord met de waarheid. Dat was een riem, kunt u hier zien, waaraan het borstharnas en de wapens vastzaten. En wat is nu werkelijk de waarheid? Dat is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Hij houdt alles bij elkaar. Zonder die riem rammelt zijn wapenrusting, zijn borstharnas. Zijn zwaard heeft hij niet bij zich. Dus dat is een soldaat van niks. Maar dat zullen we bij andere dingen ook wel zien. Van, je hebt al die dingen nodig, want anders dan sta je niet als soldaat daar. Dan sta je daar als een buitenstaander. Maar in een slagveld, om zo maar te zeggen, als je tegenover elkaar staat, zoals we vroeger oorlog voerden, gingen ze mooi tegenover elkaar staan. Je kon elkaar in de ogen zien en dan gingen ze vechten. Tegenwoordig is dat een heel ander gebeuren, met raketten, et cetera. Het tweede, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Dan kun je de vraag bestellen, wat is je meest belangrijke dienst? En waar zit dat? Dat zit in je hart. Je hart moet dus beschermd worden door het harnas. Het was gemaakt van brons en het bedekte het hart. Nou, je zou zeggen, die schoenen zien er niet zo best uit, maar zulke schoenen hadden ze vroeger. En daar staat als derde wordt er genoemd, en de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede. Waar zet u uw voeten neer? Als je terugkijkt in het afgelopen jaar, waar bent u allemaal geweest? Staat zo mooi in Romeinen 10 vers 15. En hoe zullen ze prediken als zij niet gezonden zijn? Zoals geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Want we kunnen overal naartoe lopen, met de beperkingen die er zijn, maar je kunt in die zin steeds overal naartoe. Maar waar zet je je voeten neer? Is dat om je voet ergens neer te geven om het evangelie van de vrede te verkondigen? Zo'n soldaat deed dat natuurlijk niet, hè? Dat was om de tegenstander een kopje kleiner te maken. Maar dat is wel onze opdracht om onze voeten daar neer te zetten om vrede te verkondigen. En ook als ze weten de dingen die over deze aarde zullen komen. Want in die zin, we leven in profetische dagen. De dingen die gebeuren op dit moment en die nog zullen gaan gebeuren, je ziet alles zich gaan ontvouwen. Het gaat toe naar de meest verschrikkelijke periode van tijd die er ooit is geweest. En die er ook nog nooit eerder is geweest. Waar al de oorlogen die zijn geweest, bij in het niet vallen. Het volgende is het schild. Terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. De Romeinse schild was ongeveer 1,22 meter hoog, 76 centimeter breed en was bedekt met linnen en leer om vurige pijlen te absorberen. De integriteit van het schild was essentieel. De tijd om gaten te dichten was voor de strijd. Ijver was de sleutel tot goed onderhoud. Zijn alle gaten in uw geloof gedicht? Want één gaatje in zo'n schild betekende dat de pijl er doorheen ging en je was uitgeschakeld. En in het ergste geval was je zelfs gedood. Dat schild van het geloof. Is dat in orde? Is het geloof in orde? Want die brandende pijlen, die worden afgeschoten. En niet te zuinig ook op dit moment. Zoveel pijlen komen op de mens af op dit moment. Ketst dat af op het schild van geloof? Of schiet het er dwars doorheen? Omdat uw geloof in de Heer Jezus Christus niet op orde is. En in deze tijd is daar helemaal geen tijd voor om dat niet op orde te hebben. Dat is essentieel. Een soldaat, als hij op het slagveld was, moest zijn spullen voor elkaar hebben. En neemt de helm van de behoudenis. De helm is de bescherming van het hoofd. En het heeft ook alles met jouw denken te maken. Zoals Romeinen 12 dat zegt, wordt veranderd in de vernieuwing van je denken. Waar wordt ons denken, onze gedachten, door bepaald? Want dat er zoveel dingen op je afkomen op dit moment, dat is duidelijk. Keuzes die gemaakt moeten worden, ook in het komende jaar. Denk maar aan het vaccingebeuren. We zullen er allemaal een keuze moeten maken. Wat gaan we daarmee doen? Hoe zit dat met jouw denken? En dat is wel een van de constateringen van de laatste tijd, dat veel mensen simpelweg niet meer nadenken. Alles wat geroepen wordt, wordt als waar aangenomen. Maar wij hebben ons verstand gekregen. Wij hebben die helm des heils die wij op mogen zetten, op moeten zetten. Want dat is een onderdeel van de wapenrusting van God. Je zou kunnen zeggen, alles wat we nu gezien hebben is ter verdediging. En het zwaard van de geest, lezen we vers 17, dat is het woord van God. De Romeinse magira, zo heet het zwaard in het Romeins, was slechts 60 centimeter lang. Dus ongeveer, nou wat zal het zijn, zoiets. aan beide kanten geslepen. Het meer typische zwaard van die dag was langer en was slechts op één snede geslepen. Het moest worden gebruikt met een gespannen arm in een hakkende beweging. Met het dubbel geslepen korte zwaard kon de Romeinse legionair bukken, zijn vijand uit balans brengen en stoten of snijden vanuit elke positie. En kon zodoende de strijd van dichtbij winnen. Want als je een heel lang zwaard hebt, dan heb je de tijd nodig om die ander te raken. En als het op afstand is, is het niet een probleem. Maar het bijzondere van die Romeinen was dat ze bijna man op man waren aan het vechten waren. Het was voor die tijd ook een revolutionaire innovatie. Ze behaalden legendarische overwinningen. Echter, het vereiste speciale training en uitgebreide oefening. Dus, nou, deze man zit erbij te lachen, maar dat zwaard, om dat te gebruiken, dat was een heel gebeuren. Dat had je niet zomaar 1, 2, 3 onder de knie. Het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. Het lezen en tot je nemen van Gods woord doe je niet op één dag. Dat vergt oefening. Uitgebreide oefening. En zoals het hier staat, speciale training. Gods woord bestuderen. Tot je nemen. Want als je dat zwaard niet goed kunt gebruiken, is het waardeloos. Dat is met Gods woord ook. Als je Gods woord niet volledig tot je genomen hebt, zeg je, ja, maar die tekst bevalt me wel, oké. Nou, die tekst bevalt me ook wel, nou, ook oké. Het is de totale woord van God. En dat is datgene waar we de vijand slagen mee toe kunnen brengen. Hoe was het in het afgelopen jaar? Hoeveel tijd hebben we besteed om Gods woord tot ons te nemen? Te overdenken, zoals Psalm 1 dat zegt. Hij overdenkt Gods wet bij dag en bij nacht. Want dat er veel te weinig gelezen wordt, laat het duidelijk zijn. Hoeveel mensen worden wel niet in verwarring gebracht, omdat ze simpelweg Gods woord niet kennen. Zoveel leerlingen die er zijn, die van alles en nog wat je wijs proberen te maken, zonder dat het gegrond is in Gods woord. En dan is er nog een heel bijzonder zevende aspect. Nu wordt de soldaat, om zo maar te zeggen, even aan de kant gezet. Maar je kunt zeggen van, dit is datgene waar wij de hemel mee mogen bestormen. Dat is de hemelse atrilie, om het zo maar te zeggen. Terwijl u ten alle tijden bidt in de geest, met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Het afgelopen jaar. Hoeveel tijd hebt u besteed aan gebed? Begint u de dag met de Heer? Bent u dagelijks bezig met de Heer? Eindigt u de dag met de Heer? Want hier staat te allen tijden bid in de geest. Dat is niet wanneer het je uitkomt. Want je kunt zeggen van daardoor, om met hem te spreken, Gods woord tot je te nemen, te spreken met de Heer, worden zijn gedachten jou bekend. En dat is iets wat voor ons allemaal geldt. Dat is niet alleen beperkt tot bijvoorbeeld een bidstond. Wij mogen ten alle tijden bidden voor alle heiligen. We mogen natuurlijk ook voor de wereld bidden, Maar hier wordt het heel specifiek gericht op elkaar als gemeente. Want dat we elkaar in die zin ook zo nodig hebben, laat het duidelijk zijn. Want ook Paulus sluit zich er zelf bij in. Dat lezen we in vers 19 en 20. En voor mij, dus voor Paulus, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken waarvoor ik een gezant ben in een keten. Opdat ik daarover vrijmoedig spreek zoals ik moet spreken. Elke keer als Gods woord gesproken wordt, Gods woord doorgegeven wordt. En dat hoeft helemaal niet degene te zijn die voorganger is, predikant is of dominee is, maar dat kun je zelf ook zijn. Als je Gods woord doorgeeft, bid daarvoor. Bid voor de ander die dat doorgeeft. En ieder die Gods woord doorgeeft, heeft gebed nodig. Want je zit in die geestelijke wereld. Zodra dat Gods woord wordt geopend, is er tegenstand. Vrijmoedig te kunnen spreken, daar is duidelijk gebed voor nodig. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Ik wil dan afsluiten met hetgeen wat in Filippenzen staat, wat ook heel duidelijk spreekt over het gebed. Lezen we even naar vers 4 van Filippenzen 4. Daar staat, verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Het borstharnas, waar je hart achter zit, verborgen wordt. De helm des heils, je gedachten. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat, weer met je denken te maken, de helm des heils, wat u geleerd en overgeleverd is. Wat gij van mij gehoord en gezien hebt, brengt dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Dit is niet maar een mooi verhaal, we zeggen van die wapenrusting van God, dat is dan mooi. Maar weten we dan, dit is een dagelijkse praktijk. Weet dat je staat in die voortdurende strijd. Afgelopen jaar, maar ook in het komende jaar. Het nieuwe jaar wat we ingaan. Dat die strijd er blijft. Zodra dat je tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus Christus, is daar de geestelijke strijd. Gelukkig hoeven we dat niet zelf te doen, want het is de wapenrusting van God. Hij geeft dat aan ons. Maar het is dan wel aan onze taak om stand te houden. Blijf daarin staan. Laat je gedachten niet beïnvloeden. Laat je hart niet beïnvloeden. Laat dat schild van het geloof steeds actief zijn, zonder dat daar gaten in zitten. En zet je voeten daar neer, waar je het evangelie van de vrede kunt verkondigen. Als we dat in het komende jaar doen, hoe velen komen er dan wel niet tot geloof? Want nu is het nog de dag, de tijd van de genade. Maar de tijd van de genade, dat nadert zijn einde. Wij zullen dan bij de Heer zijn, de Heer tegemoet in de lucht. Maar wee hen die dan op aarde wonen. Dat wens je werkelijk niemand toe. Want ook wat we gelezen hebben vanuit Lucas, dat zelfs de elementen, de zon, de maan, de sterren, de mensen zullen zo bang zijn. Nu is er al heel veel angst, maar dan zullen ze besterven van angst door de dingen die over deze wereld gaan komen. We staan er op dit moment middenin. Er gaan nog veel meer dingen gebeuren. Maar wij mogen steeds ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus. Staan in die volle wapenrusting van God. En ons niet laten verleiden, niet laten raken door de pijlen, de brandende pijlen van de boze, want hij is bezig. Maar het vertrouwen mogen we steeds stellen op hem. Hij is degene die daarboven staat. Immers, we zijn gezet, we zijn burgers geworden van een rijk in de hemelen, waaruit wij de Heere Jezus Christus verwachten. En daar mogen we naar uitzien. Ook het komende jaar. Amen.